Gemeente. 2 Korinthe 8 en 9, waarvan wij hoofdstuk 8 gelezen hebben. Die twee hoofdstukken handelen over de collecte voor de hulpbehoevende christenen in Jeruzalem. En in 2 Korinthe 8 en 9 spoort de apostel Paulus de christenen in Korinthe aan om ook mee te doen aan deze collecte. Om ook een deel bij te dragen. Zoals u misschien weet, dat wordt wel duidelijk in de 1 en 2 Korinthe, is er oneenigheid geweest tussen de apostel Paulus en de gemeente van Korinthe. Er waren bepaalde excessen in die gemeente. En Paulus heeft aan die gemeente toen een vermanende brief geschreven. Dat is niet 1 Korinthe, of niet 2 Korinthe, maar dat is een andere brief, waarvan we wel weten dat hij er geweest is, maar waarvan we geen afschrift meer hebben. Bijbelwetenschappers noemen dat meestal de zogenaamde tranenbrief. Waarschijnlijk een brief waarin Paulus heel ernstig de gemeente van Korinthe vermaand heeft om zich te bekeren van hun weg. En dat heeft resultaat gehad. Paulus weet dat de christenen in Korinthe naar aanleiding van die brief bedroefd zijn geweest. Naar aanleiding van die vermaning. Die hebben ze ook ter harte genomen, die vermaning. Dat kun je lezen in het hoofdstuk hiervoor, in 2 Korinthe 7. Daar schrijft Paulus dat deze bedroefdheid, die naar aanleiding van zijn brief in Korinthe ontstaan is, dat dat bedroefdheid is geweest die heilzaam was. Hij heeft het over een heilzame droefheid. En waarom heilzaam? Wel, een droefheid die tot bekering, tot verandering geleid heeft. Dus Paulus' vermaning heeft effect gehad in Korinthe. Nu, in hoofdstukken 8 en 9 spoort Paulus christenen in Korinthe aan om aan die verandering van gezindheid die ontstaan was door die brief van Paulus ook daadwerkelijk gestalte te geven. Hoe dan? Nou, door deel te nemen aan de collecte voor de armlastige christenen in Jeruzalem. Die collecte, zou je kunnen zeggen, die vormt dus voor de gemeente van Korinthe een soort examen. Kijk maar in vers 8, daar zegt Paulus: ik wil de naastigheid, de oprechtheid van uw liefde beproeven. Ik wil kijken of uw liefde echt is. Dat kunt u bewijzen door deel te nemen aan die collecte. En Paulus heeft er ook vertrouwen in dat het daar van afronding zal komen. Zo'n inlaatwerk is waarschijnlijk al eerder bij de gemeente in Korinthe het initiatief geweest. Het initiatief om een collecte te organiseren. Waarschijnlijk had men zelfs al een streefbedrag afgesproken. Zoveel willen we halen. Zoveel willen we afdragen voor de christenen van Jeruzalem. Maar dat eindbedrag was waarschijnlijk nog niet bereikt. En nu spoort Paulus aan om tot afronding te komen, zodat het totaalbedrag daadwerkelijk naar Jeruzalem zou kunnen gaan. En vers 10 zegt ons dat het vorig jaar is het al tot het willen gekomen, zegt Paulus. Maar nu, in vers 11 zegt Paulus, roept Paulus op om ook dat voleindigen, voleindigt ook het doen. Komt tot een afronding. En dan denk je misschien, moet de apostel zich zo druk maken over een collecte? Moet hij daar 2 hoofdstukken aan wijden? Ja, gemeente. Voor Paulus was de collecte meer dan alleen maar het afstaan van wat geld. De wil om te geven voor anderen was voor Paulus een wijze van doen waarin de navolging van de Heer Jezus Christus gestalte kreeg. Waarin zijn voorbeeld gevolgd werd. Dat gaan we straks zien. Tweede, deelname aan de collecte toonde ook dat men zorg droeg voor het geheel van de kerk. In het geven voor armlastige christenen komt iets van de eenheid van de hele kerk tot uiting. En dat is een verbondenheid die uitstijgt boven culturele verscheidenheid. En die christenen helemaal daar in Griekenland, die zorgen voor die christenen daar in Jeruzalem. honderden kilometers verderop. En dan toont Paulus aan de gemeente van Korinthe het ontroerende voorbeeld van de christenen in Macedonië. Daar begint hij mee. Ook in Macedonië verzameld voor Jeruzalem. En die mensen daar in Macedonië, die verdrukt werden nota bene, waren zeer arm. En ze werden verdrukt, staat. Maar ze hadden ook een geheim. Die mensen in Macedonië. Ze kenden een overvloed van blijdschap in de Heer. En die merkwaardige combinatie van enerzijds diepe armoede en anderzijds diepe vreugde in de Heer leidde tot een verrassende uitkomst. Paulus spreekt in vers 2 over de rijkdom van hun goeddadigheid. Maar we hebben deze straatarme christenen met veel vreugde een som geld opgebracht die boven verwachting was. Als je vers 4 leest, krijg je haast de indruk dat ze Paulus gesmeekt hebben of ze dat geld aan hem mochten afstaan. Die mensengemeente, die mensen in Macedonië, die hadden een geheim. Ik hoop dat u dat geheim ook hebt. Zij kenden diepe vreugde in God. Van die mensen daar in Macedonië gold wat Paulus eerder in deze brief over zichzelf schreef als arm, doch vele rijkmakend, als niets hebben en nog eens alles bezittend. Want gemeente, wat wij arm noemen naar onze maatstaven, kan aan Gods maatstaf gemeten wel eens heel anders uitvallen. En wat wij rijk noemen, kan aan Gods maatstaf wel eens doodarm blijken te zijn. Wat was dat het geheim, mensen in Macedonië? Staat in vers 5. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons. Ze hadden zich eerst aan de Heere gegeven en toen aan Paulus. En omdat ze zichzelf aan de Heere gegeven hadden, konden ze ook geven. En in dat geven, gemeente, aan anderen, in die zorg voor de christenen in Jeruzalem, gaven ze zichzelf. We gaan het daar verder vanmorgen niet over hebben, gemeente, maar denkt u nog eens na, als de collecte voorbij komt. Waarom geeft u eigenlijk? En hoe geeft u? Geeft u omdat u zich eerst aan de Heer heeft mogen overgeven? Omdat u weet dat u in leven en sterven zijn bent? Mag u weten dat alles uwe is? Omdat u van Christus bent? Dan zal dat zeker ook invloed hebben op het hoe en waarom van je geven. Het belangrijkste was niet zozeer wat en hoeveel die mensen in Macedonië gaven. Het belangrijkste was hun motivatie. Ze gaven zich eerst aan de Heer. En daarom gaven ze aan elkaar. En zo is in het leven van die mensen in Macedonië werkelijkheid geworden wat Paulus een paar hoofdstukken eerder geschreven heeft. En hij, Christus, is voor allen gestorven. Opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus in dat belangeloze geven van die mensen in Macedonië kwam tot uiting, gemeente, dat zij niet meer voor zichzelf leefden, maar voor hem die voor hun dood en het graf was ingegaan. En dan zegt Paulus, laat het gedrag van die mensen in Macedonië, jullie christenen in Korinthe, ten voorbeeld zijn. Laat jullie ook zo, jullie begonnen voornemen, waar jullie al een aanvang mee hebben genomen, daadwerkelijk tot een goed einde brengen. Het motiveert de apostel in vers 7. Jullie zijn immers in alles overvloedig, zegt hij. In geloof, in kennis, in maastigheid. Nou, laat het nou ook zichtbaar worden in de collecte. En dan zegt Paulus in vers 8 dat hij wel niet een rechtstreeks bevel van de Heer Jezus heeft ontvangen aangaande deze collecte, maar toch spreekt hij hier apostolisch gezag. Een apostel van Jezus Christus, wiens woorden men terdege ter harte moet nemen. En ik zei al, Paulus heeft dan wel geen direct bevel van de Heer Jezus. Hij heeft wel het voorbeeld van zowel de Macedoniërs als van de Heer Jezus zelf. En dan, gemeente, zijn we bij de diepste motivatie van dat geven aangekomen. Want Jezus Christus zelf, gemeente, is het ultieme voorbeeld van iemand die uit zijn oneindige rijkdom het grootste en het kostbaarste wat hij had, gaf. Zijn leven. En waarom gaf hij zijn leven? Om arme, berooide zondaars rijk te maken. Jezus Christus zelf, gemeente, is het grootste voorbeeld wat ons maar voorgehouden kan worden van iemand die rijk was en die vrijwillig arm werd en daarbij uitsluitend gedreven werd door belangeloze liefde. En over hem, gemeente, willen wij het vanmorgen hebben. We hebben nu kort naar de context gekeken van dit vers, maar nu willen we gaan kijken, vanmorgen in de prediking, naar hem die door Paulus wordt aangedragen als de diepste motivatie voor het belangeloze geven van de christenen in Korinthe. Met de hulp van de Heer bedien ik u vanmorgen op deze tweede zondag het woord van God. Naar aanleiding van 2 Korinthe 8 en daarvan vers 9. Waar het woord van God als volgt luidt: want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Daar hij rijk was. Hij was rijk, daar beginnen we mee. Wat betekent dat, gemeente, dat Jezus Christus rijk was? Daarmee verwijst apostel Paulus naar de rijkdom waarover Jezus Christus beschikte bij zijn vader. Voor alle tijden. Hij was rijk. O gemeente, hij was rijk, want hij deelde het goddelijke wezen met zijn vader en met de Heilige Geest. En niemand, gemeente, niemand weet hoe rijk God is. In zichzelf. Want gemeente, in God is een volmaakte vreugde waarin alle drie de personen delen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zij beminnen elkaar. God is algenoegzaam. Dat wil zeggen, gemeente, dat God aan zichzelf genoeg heeft. Daarom kan Paulus ook ergens spreken over God als de zalige God. Dat wil zeggen dat God gelukkig is in zichzelf. En dat betekent, gemeente, God heeft helemaal geen wereld nodig om lief te hebben. Want God kent volmaakte liefde in zichzelf. En de drie personen beminnen elkaar met een volkomen liefde. Want God is een fontein, gemeente, van alle goeds. En zo stromen de drie personen als het ware over van liefde en vreugde bij elkaar. Nou, zo rijk was nu de Zoon. De Vader beminde de Zoon, zoals nog nooit een vader op aarde zijn Zoon bemind heeft. In Spreuken 8 wordt gesproken over de eeuwige wijsheid die bij God was. En sommigen zien daar een voorafschaduwing van Christus zelf. En daar staat hem: toen was een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermaking. te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld, zijns aardrijks. Zo lief heeft de Vader de Zoon, dat hij vermaak in de Zoon heeft. En Johannes kan dan ook schrijven dat de Vader heeft de Zoon lief. Niemand kent de Zoon dan de Vader, zei Jezus. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Zoals zij elkaar kennen, dat is uniek. Het is de Heilige Geest die de diepte God speelt. Zo is het volmaakte liefde, volmaakte vreugde, volmaakte gemeenschap in God zelf. Zo rijk was de Zoon. Hij werd aanbeden door de engelen. De engelen aanbaden en eerden hun maker. Vergeet niet, gemeente, dat hulpeloze kind in die voederbak van Bethlehem. Dat was de eeuwige Zoon van God. Door wie de Vader hemel en aarde gemaakt heeft. Van hem schrijft de apostel in Colossense 1. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem, Jezus Christus, en tot hem geschapen. Hij is Heer over alles en allen. Zonder hem is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Deze schepping van God, dat machtige oneindige firmament met zijn sterren, door de Zoon geschapen. Hij had als scheppend beginsel heerschappij over alles. En hij kon zeggen, gemeente, alles wat van de Vader is, is van mij. Van hem geldt wat we gezongen hebben. Wie is als gij, o Heer? O God en lege scharen, wie is aan u gelijk? U evenaren, grootmachtig zij gij, o Heer. Ja, eindeloos in vermogen. Dat geldt ook voor de Zoon. Van alle eeuwigheid was Jezus Christus schatrijk. Van hem zegt Paulus in Filippenzen 2 dat hij in de gestaltenis van God was. En dat hij het geen roof hoefde te achten om God even gelijk te zijn. Wel nee, want hij was God. Nou, wat is het contrast dan groot, gemeente, als Paulus schrijft dat juist hij arm is geworden. Eeuwige Zoon van God werd arm, want hij werd mens. Toen heeft hij ons vlees en ons bloed aangenomen en is ons rijk geworden. En dat gaat heel diep, gemeente. Want hij nam niet de menselijke natuur aan zoals Adam die oorspronkelijk voor zijn val bezat. Nee, hij nam de geschonden, de broze, de kwetsbare menselijke natuur aan zoals u en ik die bezitten. Zo is hij, broeders, in alles gelijk geworden. Dat was een natuur die als gevolg van onze zondeval niet meer was zoals God hem oorspronkelijk bedoeld had. Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt de apostel. Zichzelf ontledigd, zichzelf ontdaan, door de gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij heeft zijn koninklijke en goddelijke majesteit afgelegd. Hij heeft zich ontdaan van die heerlijkheid die hij bezat bij zijn vader toen hij geboren werd als mens van vlees en bloed. Toen hij gevormd werd door de Heilige Geest in de schoot van een nederige Joodse vrouw. Kijk maar naar zijn geboortegemeente. Er stond geen ontvangstcomité klaar. En er werden geen 101 kanonschoten gelost in Den Haag, zoals bij prinses Amalia. Er werden geen vlaggen uitgestoken. En er werd geen feest gehouden in Jeruzalem. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij, van wie de apostel schrijft dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht, werd op hetzelfde moment als ieder ander kind door de moeder verzorgd in zijn volslagen hulpeloosheid. En terwijl hij de wereld droeg, werd hij door zijn moeder gedragen. Gemeente, hij was nameloos arm, want op het moment dat hij de wereld intrad, werd hij borg voor een schuldige wereld. Toen de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En omdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En zo werd de allerrijkste de allerarmste, toen hij de zonde op zich nam. En toen hij net geboren was, gemeente, toen begon het al. Toen moest hij vluchten voor zijn leven naar Egypte. Achtervolgd, toen begon zijn grote zwerftocht al. Net als zijn voorvader David kon hij het nazingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En deze Jezus, die zijn hele leven een vreemdeling is geweest, onbegrepen door de mensen, begon al na zijn geboorte zijn lange zwerftocht, die zou eindigen in het graf van een vreemdeling. Hij moest verzoekingen ondergaan. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Zei hij het zelf niet? De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets. Waarop hij het hoofd kan neerleggen. En hij was vermoeid. Hij leed dorst. Hij kende verdriet. Hij, die de erfgenaam van de wereld was, van wie de vader met recht zeggen kon, alles is uw, mijn zoon, had nog geen geld om zijn belasting te betalen. In plaats van de oneindige genieting van de vreugde die in God is, ondervond hij tegenstand, verzet, vijandschap, haat van zijn eigen volk dat hem niet kende en erkende als hun Messias. Wel nee, ze noemden hem een vraat en een wijnzuiper. Ze verweten hem zijn omgang met mensen uit de zelfkant van de samenleving. De hoeren en de tollenaren. Ze noemden hem een kind uit overspel geboren. Ze vonden hem wel interessant, maar ze vonden hem meestal om de broden, om de wonderen. Om zijn charisma, om het spectaculaire. Maar ze stoten zich aan de scherpte van zijn woorden. Ze stoten zich aan zijn vermogen om hun diepste bedoeling in één keer te peilen. Fariseeën en schriftgeleerden ergerden zich aan het feit dat hij en zo kon neerzetten zoals ze waren. Dat hij in één keer hun peilde. Hun door had. De gemeente, je ziet als je de evangelie leest, daar wordt in eerste instantie door velen gevolgd. Maar uiteindelijk weer even snel verlaten. In feite was er niemand die hem begreep. Hoe moest hij het klagen? O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bijblijven? En het waren zijn eigen discipelen tegen wie hij dat zei. En uiteindelijk werd deze grote vreemdeling zelfs door zijn beste vrienden verlaten en alleen gelaten. En zo ging hij de nacht in. Aan het einde van zijn aardse levensweg stond hij heel alleen. door de mensen niet begrepen, worstelde hij zelfs met zijn vader. Hoe smeekte hij in Gethsemane door grote droefheid, een droefheid tot de dood toe. Indien het mogelijk is, vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En nog is dat niet het ergste, gemeente. Het donkerste moest nog komen. De nacht waarin zijn vijanden oppermachtig leken en met hem konden doen wat ze wilden. Slaan, spotten, sarren. Het getouwtrek door Pilatus. De vorsten der aarde solden met de koning der koningen en de heren der heren. En toen kwam het ergste. Toen moest hij aan een kruis genageld. Hij die altijd in de gemeenschap van de drie enige God deelde. Voor een ogenblik. Maar het was een eeuwigheid, gemeente. De gunst en de gemeenschap van zijn vader missen. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat geweest is, gemeente, dat weet niemand. Het zou ons verstand ook niet kunnen vatten. Maar het was alsof de levensdraad die met zijn vader verbond, doorgesneden was. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, toen werd het nacht voor de zoon. En het werd ook nacht op aarde. Zelfs zo dat de schepping als het ware het aangezicht verborg voor het lijden van de schepper. Toen de golven van Gods toorn woedden tegen de zoon. En hij onderging in de golven van het oordeel. Zo doorworstelde hij in nameloze armoede zijn strijd alleen. En zo boog deze man van smarten enkele uren later zijn hoofd en gaf de geest. En zijn afgematte lichaam werd in een graf gelegd. Een graf van een ander. Ja, gemeente, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Man van smarten. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem geacht. Waarlijk, hij heeft onze kwaadheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hij geplaagd. Van God geslagen en verdrukt was. En van deze stervende Christus. Dichte Guido Gezelle, schamel en bloot, stierf hij de dood. Arm uit der mate, hing hij verlaten, aan s kruisen roede, lichaam in bloede. Schamel en bloot, stierf hij de dood. Gemeente, waar openbaart zich het meest en het diepst? Daar waar je hem het minst zou verwachten. In de schamelheid van Jezus lijden en sterven. Gemeente, wilt u God leren kennen? Dan kunt u nooit om Golgotha heen. Want waar je hem het allerminst zou verwachten. Waar hij zich op het diepste verborg. Daar komt hij het meest openbaar. In het kruis van Christus. Waarom is hij deze weg gegaan? Deze weg van distels en doornen. Hij deed dat om uwentwil, zegt de apostel. Hij is arm geworden opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Gemeente, u kunt schatrijk worden. U kunt schatrijk worden vanwege een arme zaligmaker. Want aan wie schrijft de apostel dit? Hij is om uwentwil arm geworden. Aan een gemeente die leeft in een van de meest goddeloze steden van het Rijk. Gemeente. Aan gemeenteleden die hun leven vergooid hadden aan de zonde. Afgodendienaars, hoereerders, ontuchtigen, dronkaards, lasteraars. En dit waart gij zorgen, moest de apostel schrijven. Dat was dus het verleden van die gemeenteleden. Gemeente, dat om uwentwil is hij arm geworden. Dat om uwentwil, dat krijgt pas betekenis tegen de donkere achtergrond. Van uw en mijn en jouw opstand tegen deze God. Om uwentwil, dat wil zeggen ten goede van mensen. Van wie geldt dat niemand van hen God zoekt. Niemand van ons besteedt zijn levende dienst van God. Van huis uit. En hoeveel verborgen en openbare zonden wij tegen deze God bedreven hebben, weet God alleen. En als het oordeel van Gods wet over ons leven gaat, gemeente, dan mag je de vraag stellen. Heb ik God lief boven alles? Richt ik mijn leven in naar de eis en God van Gods heilige wet? God alleen weet hoe geboeid een mens is in de ketens van de zonde. Daarom krijgt dat om u en zo'n gelijk karakter, gemeente. Hoe zegt de apostel het elders? Maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Wanneer? Toen wij nog krachteloos waren. Toen niemand naar God zocht en niemand naar God vroeg, had God gedachten van heden over een gevallen wereld. God brak de duisternis toen hij in de schamelheid van Jezus geboorte een licht ontstak voor elk die in het duister dwaalt. En voor wie is hij gestorven? Voor goddelozen. Voor goddelozen. Gemeente, dat is onze werkelijke naam. Ik hoop dat u dat zo wel eens voor de Heer hebt uitgesproken. Heere, ik, goddeloze. Maar gemeente, als je erachter komt dat je van huis uit doodarm bent, dan word je namelijk blij wanneer de zon van de gerechtigheid, de straat van zijn genade, ook leven doet opgaan met het evangelie. Dat ons zijn rijkdom voor doodarme en schuldige mensen verkondigt. Alleen de rijkste was in staat onze oneindige schuld te betalen. En dat was hij. Gemeente, God heeft ons niks meer verplicht. Toen wij de deur achter ons dicht trokken. Toen had God ons met recht en reden kunnen laten liggen in de armoede die wij verkozen boven de dienst, boven de rijkdom van zijn dienst en liefde. Wat is het dan geest, gemeente? Wat is er in het hart van God ontbrand toen de mens God in het aangezicht sloeg en hem verliet? Toren? Onze tekst geeft het antwoord, gemeente. Een liefde is er in Gods hart ontbrand, waar wij geen naam of woorden voor vinden. Hij wilde arm worden, zichzelf ontdoen van alle heerlijkheid die hij bezat. En zo heeft hij zich voor een tijd willen verhullen in de gestalte van een bedelaar. Hij heeft het kleed, gemeente, van armoede en schande aangetrokken, opdat wij voor eeuwig voor onze vodden ontdaan zouden worden. En gekleed mogen worden in het kleed van zijn gerechtigheid. En de koning werd dienstknecht. Of zoals in Romeinen 15 staat. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd zoals geschreven is, de smading dergene die smaden zijn op mij gevallen. Hij verruilde de hemel voor de chaos die wij van Gods goede schepping gemaakt. Wat is dat geweest, gemeente, dat hij dat heeft willen doen? Dat is genade geweest. Dat zegt onze tekst ook. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Je mag ook vertalen liefdedienst, liefdewerk. Het staat in het Grieks het woord charis. Dat kent u wel, charitief, liefdadigheid. Want gij kent de liefdedienst van Jezus Christus. Genade, roept de apostel dat. Dat is ook het enige goede antwoord, gemeente. Waarom heeft God dit gedaan? Dat is vrije gunst geweest, die eeuwig hem bewoog. Ontekst laat zien wat er van eeuwigheid in het vaderhart van God is geweest. Liefde, genade en ontferming. En dat voor mensen die er op geen enkele wijze op kunnen bogen. Zo is hij de broeders in alles gelijk geworden. Hij is arm geworden door mens te worden. En door het bestaan wat wij allemaal hebben, aan te nemen en dat te delen. Inclusief alle pijn en lijden dat aan dat mens zijn verbonden is. Dat heeft hij op zich willen nemen. En zo heeft hij in deze armlastige gestalte de toren van God tegen de zonde van het menselijk geslacht gedragen. Die weg heeft hij een oneindige schat verworven. Gerechtigheid, vrede en verzoening. Want wat is die rijkdom van Jezus Christus waar wij deel aan kunnen krijgen, gemeente? Waaruit bestaat dat? Dat is heel veel. Dat zijn al de vruchten van verzoenend lijden en sterven. En dat is net alles wat je nodig hebt voor je leven, om wel getroost te kunnen sterven. Vergeving der zonden. Aanneming tot kinderen. Verzegeling met de geest van God. De verzekering van Gods genade in je hart. Troost in aanvechting en bestrijding. De voortdurende bijstand en hulp. En de uitredding van God. Uiteindelijk het eeuwige leven. Dat is de schat van Christus. Die hij op Golgotha verworven heeft. Hij wilde deel hebben aan onze armoede, gemeente. En nu mag u uw armoede bij hem kwijtraken. En zo deel krijgen aan zijn rijkdom. En laat uw gemeente door uw zonde niet verhinderen tot hem komen. Want het wonder is, gemeente, dat hij van onze schuld en armoede niet armer wordt. En van het geven en uitdelen van zijn rijkdom wordt hij ook niet minder. Maar als u uw armoede aan hem geeft, dan word je de rijkste mens van de wereld. Zelfs als je het zelf nauwelijks beseft. Maar gemeente, die rijkdom waarvan sprake is in onze tekst, die ligt enerzijds nog in het verschiet. Die rijkdom is hier vooral een zaak van geloof. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Die rijkdom is ons hier ons deel op de wijze van de belofte. Die rijkdom waar onze tekst van spreekt is vooral toezegging. Wij zouden die wilde misschien ook niet aankunnen om al de volle schat tot je beschikking te hebben. Dus de genieting van die rijkdom ten volle, dat ligt nog in de toekomst, gemeente. En voor ons is het vaak zo dat die rijkdom zich verhult in de schijn van het tegendeel. Je ziet er vaak zo weinig van. Je ziet er vaak alleen maar het tegenovergestelde van, lijkt het. Vaak reken je jezelf arm. Zie je weinig tot niets van de rijkdom. De werkelijkheid deelachtig ben. Gemeente, dat komt omdat wij vaak meer waarnemen van onszelf dan van de genade van God. Omdat ons ongeloof God zo vaak wantrouwt. En zo vaak de belofte van God niet voor waarachtig terughouden. Maar toch, gemeente, geeft de Heer op die rijkdom die nog in het verschiet ligt, een aanbetaling, een voorschot van. En dat is heel veel. Dat is de bewustwording van de vergeving van je zonde. De vrede die alle verstand te boven gaat als je hem en zijn woord voor waarachtig mag houden. Als de Heilige Geest zijn intrek gaat nemen. Want naar zijn belofte zal zijn geest van zijn kinderen niet wijken. Hij zal altijd bij je blijven, ook als je het niet bezien kunt. Maar neem je als het ware bij de hand. En troost. En laat ons zien wat wij in Christus hebben. Want onze rijkdom, gemeente, is verankerd in zijn uitroep. Het is volbracht. En wie zo in hem gelooft, gemeente, die neemt hij op in zijn familie. En het kenmerk van een echte familie is, gemeente, dat je deelt. Zo mogen wij onze armoede kwijt bij de oudste broeder. En mogen wij delen in zijn rijkdom. Zo maakt hij van arme mensen erfgenamen Gods en erfgenamen van Christus. Gemeente, als je zo door het geloof schoonheid in deze arme en toch rijke Christus ziet, dan mag je verzekerd zijn dat God zelf je deel is tot in eeuwigheid. Een schat zonder Christus is geen schat. Maar met hem deel je in het eeuwige leven. Gemeente, eens knielde de Heer Jezus neer aan de voeten van zijn discipelen om ze te wassen. De Meester is gekomen om te dienen. En zo, gemeente, is Jezus nog steeds gereed. In de dienst van de verzoening. Niet alleen je voeten, maar je hele leven te reinigen door zijn bloed. En je kunt net als Petrus zeggen: gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Ik wil mij niet laten dienen door de Meester. Dat klinkt bescheiden, maar het is oneindig hoogmoedig. Want indien ik je voeten niet wassen mag, Petrus, gij hebt geen deel aan mij. En zo, als u zich niet door hem wilt laten dienen, maar in trotsheid je hoofd afwendt, dan hebt u in eeuwigheid geen deel aan hem. Want te zeggen, ik ben toch te ziek, te slecht, te zondig, betekent hetzelfde als het indienen van een aanklacht tegen hem en de allesreinigende kracht van zijn bloed. Indien u zich ervoor schaamt u te laten dienen door zijn armoede, zult u nooit deel hebben aan zijn rijkdom. Als u te rijk bent om van deze zaligmaker gelovig gebruik te maken, dan blijf je ook in je armoede. Augustinus heeft verzucht: God is al nederig en de mens nog trots. God is nederig. Want hij zijn zoon naar de aarde stuurt en wij zijn trots. En misschien vraagt u vanmorgen: moest dat dan zo? Kon dat echt niet anders dan? Moest dat nu echt door zoveel lijden, door zoveel smaad, door zoveel schande en pijn heen? Op die vraag geeft de schrift geen antwoord. De schrift vertelt het ons alleen maar dat het zo gegaan is als het gegaan is. dat het God in zijn wijsheid goed gedacht heeft zo te handelen. Maar één ding misschien. Eén reden waarom Jezus Christus juist deze weg gegaan is. Puritein Sips, Richard Sips zegt, wij vielen van God af door trots, door hoogmoed. Wij moesten hersteld worden en teruggebracht tot God in de weg van de nederigheid. Onze trots en zijn nederigheid. Gemeente, als je nou te arm bent om zijn genade nog langer af te wijzen, kom dan. Kom dan, zoals u bent. Moe kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Want zo en zo alleen ontvangt hij zondaren. Rijken zendt hij ledig weg, maar armen ontvangt hij en wil hij met goederen vervullen. Gemeente, misschien zeg je vanmorgen, ik voel me schuldig, ik voel me arm, ik voel me zondig en hopeloos. Nou gemeente, voor zulke mensen is het doen aan bij God, want bij God is veel vergeving. En gemeente, een God die zoveel om deze wereld heeft gegeven, dat hij zijn enige, zijn liefste gezonde heeft. Voor zo'n God behoef je ook bang te zijn dat hij af zal wijzen. Dat mag in je eigen waarneming misschien het geval zijn. Maar klamp je dan vast aan deze woorden. Om uwent wil. Ik gebruikte zojuist gemeente het beeld van een familie. Ik zou ook een ander beeld kunnen gebruiken. Een beeld wat Maarten Luther graag gebruikte. Dat is het beeld van de ruil. De vreulietje weksel. De vrolijke ruil. Wat bedoelde Luther daarmee? Dit, wij mogen onze armoede inruilen, om niet, tegen de gerechtigheid van Christus. Want Jezus Christus huwt een straatarme bruid. Een bruid die alleen materieel, maar ook moreel arm is. Want het is een overspelige bruid. Een bruid die in de goot is terechtgekomen door eigen schuld. Zij had een man. Ze was getrouwd. Maar ze heeft hem verlaten. Met vele boeleerders geboeleerd. En om die bruid te werven, daalde hij uit de hemel. Wat heeft die bruid aan Christus te geven? Niets. Ja, toch wel misschien. Onwil, ongeloof, wantrouwen en schuld. Dat is onze bruidschap. En dat straatarme meisje wordt gekleed in het kleed van zijn rechtigheid. Wat hij geweven heeft door zijn lijden op Golgotha. Toen zijn kleed van hem genomen werd en in stukken gescheurd, dacht hij aan haar. En nu neemt hij de vodden van zijn kerk af en schenkt haar om niet zijn kleed. En dan mag de bruid van Christus dwars door haar tranen heen zeggen, gij Heer Jezus Christus mijn gerechtigheid en ik uw en u mijn zonde. En zo gemeente, zoekt Jezus Christus zich hedenochtend nog uit. Geen reine bruid. Zondaren. En u zegt misschien, ik mis het kleed. Het kleed, gemeente, is om niet verkrijgbaar. Maar die je juist, zoals je bent, zondig, slecht, onverbeterlijk, hoogmoedig, koud, dor, geesteloos, zich tot hem wendt. Mag u morgen weten. Bij God is veel genade. En als je dan echt geen zaligmaker meer missen kunt, gemeente. Dan wil hij je kleden. in de mantel van zijn heil. U hebt met vele boeleerders boeleerd. Maar hij zegt vanmorgen, keer nochtans weder. En wie zo in het midden van zijn ellende zich nochtans tot Gods stroom met zijn gebeen blijft wetten, geeft hij van je hart. Dan wijst hij je beden nooit af. Ruil dan vanmorgen eens uw rijkdom, uw armoede in, voor zijn rijkdom. Ruil dan uw armoede in, voor zijn rijkdom. Want de prijs, gemeente, is betaald. En deze kerk heeft op kosten van hem, die zich nu zo vaak arm voelt, zal straks getooid zijn in rein, blinkend lijnwaad en gekleed worden op kosten van hem. Gemeente, blijf zo bedelaar bij de bron. Dat is een rijk leven. Dan maakt hij zijn belofte waar. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de armen van geest, maar ze zijn rijk, want hun het koninkrijk der hemelen. De kerk van Jezus Christus, gemeente, dat is net een groot ziekenhuis. De kerk van Jezus Christus is net een groot ziekenhuis. Er zijn allemaal zieken, zwakken en armen in. En toch hoeft niemand daar ziek te zijn. En toch hoeft niemand daar arm te zijn. Want de Heere is schat en heelmeester. En boven die kerk van Jezus Christus van alle eeuwen, Gods grote ziekenhuis, staat een opschrift. U vindt het in Jesaja 33. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Amen.